Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
De zorgsector dreigt compleet vast te lopen, want het personeelstekort blijft maar stijgen. In 2022 was er al een tekort van bijna 50.000 mensen. En dat aantal gaat de komende 7 jaar nog groeien naar ruim 135.000. Dat berekende onderzoeksbureau ABF Research in opdracht van de overheid. De nood is dus ontzettend hoog en harde besluiten moeten worden genomen. Daarom moeten we het gesprek openen over een lagere kwaliteit van zorg, zodat die voor iedereen toegankelijk blijft. Daarvoor pleit Jet Bussemaker, nu voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, voormalig staatssecretaris voor Volksgezondheid en natuurlijk oud-minister van Onderwijs. Mevrouw Bussemaker, fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
Als u moet kiezen, 100 mensen die krijgen zorg van een 10, uitmuntende kwaliteit, of 300 mensen zorg van een 6.
Ja, dan zou ik voor dat laatste kiezen.
Ja, waarom?
Omdat ik de toegankelijkheid van de zorg heel erg belangrijk vind. We weten al, vorig jaar bleek dat 2 miljoen mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Omdat ze zorg mijden, vanwege de kosten?
Ja, nee, omdat ze zorg mijden. En dat is ook al 10% van de mensen die niet naar de tandarts of niet naar de dokter gaat uit angst dat ze moeten betalen. Mm-hmm. En dat ze het niet kunnen betalen. Er zijn ook mensen die heel lang op een wachtlijst staan. Ik geloof in de GGZ staan er nu bijna 100.000 mensen op een wachtlijst. Mm-hmm. Dus als je ervoor wil zorgen dat iedereen zorg kan krijgen, dan moeten we de kwaliteit, ik zeg niet lager, maar wel anders organiseren.
6 is toch minder dan 10?
Ja, maar de vraag is waar die 10 en die 6 op gebaseerd zijn.
Ja.
Dus kwaliteit van zorg is meer dan de beste subspecialisatie met een gouden randje.
Ja, want ik wou zeggen, u moet het wel even uitleggen, want we hebben nog steeds hetzelfde aantal mensen die kunnen bij wijze van spreken hele hoge kwaliteit zorg leveren. Maar u zegt ja, dat moet dus eigenlijk wat minder of anders. Wat
nee,
bedoelt
ja,
u dan precies?
Ik zeg heel nadrukkelijk anders. Kijk, kwaliteit is niet alleen iets wat van de professional is. Die misschien met de meeste hoogstandjes en de beste nieuwe technologische inzichten steeds verder kan komen en zich ook steeds verder kan specialiseren. Kwaliteit van zorg is ook, word je gehoord? Kwaliteit van zorg is ook, kan je in 1 keer naar een ziekenhuis of moet je 10 keer, omdat je steeds bij een andere specialist moet komen en dat niet goed georganiseerd is. Kwaliteit van zorg is ook, wordt de mantelzorg gehoord en wordt die betrokken? Mm-hmm. Kwaliteit van zorg is ook dat je snel weer bij je naaste kan zijn. We weten dat mensen die bijvoorbeeld veel mantelzorgers en anderen om zich heen hebben, dat die sneller herstellen. Mm-hmm. Dat die zich ook prettiger voelen. Dus dat hun kwaliteit van leven toeneemt.
Ja.
Kortom, kwaliteit van zorg is niet alleen wat we kunnen meten in standaarden, omdat we
medisch
dat ook steeds beter kunnen meten. Mm-hmm. Maar kwaliteit van zorg is ook de beleving en is kwaliteit van leven.
Ja.
En dus die 6. Nou, 6 is voldoende, zeg ik altijd. Maar wat die 6 betekent, dat is de vraag waar we dat uit afleiden.
Ja, en dat is ingewikkelder.
En dan zou het dus wel eens kunnen zijn dat we misschien, als we die 10 afleiden uit technologische, heel hoog technologische medische standaarden, als we dat misschien iets minder zouden doen, mm-hmm, meer mensen toegankelijke zorg zouden kunnen krijgen, misschien beter behandeld en sneller behandeld zouden kunnen worden en dus ook weer sneller kunnen herstellen. Kortom, het is best wel complex.
Heel complex. Zeker ook, wat ik al zei, er zijn enorm veel vacatures. Dat worden er alleen maar meer. Heel veel mensen, ook met de vergrijzing, hebben zorg nodig. Je zult ook natuurlijk harde knopen moeten doorhakken. Kunnen we ook denken in termen als, ja, niet meer 2 keer thuiszorg per dag, maar 1 keer. Geen nacontroles meer na een behandeling. Misschien geen nachtopname na een operatie. Moeten we het ook in die hoek zoeken?
Nou, ik zou het liever op een andere manier benaderen. Want dit is een benadering waarin je alleen maar zegt, het kan niet meer en de zorg verschaalt en je moet het zelf maar uitzoeken. Maar we zien dat er ook manieren zijn, bijvoorbeeld om mantelzorgers te betrekken. Er zijn ziekenhuizen, ik weet Maastricht, maar ook Amsterdam UMC, die mantelzorgers sneller leren. Bijvoorbeeld om met infusen te werken of wondverzorging te doen, mm-hmm, ademhalingsoefeningen te doen. En dan blijkt dat mensen ook veel sneller naar huis kunnen en dus niet hoeven te blijven liggen.
Het wordt een verkapte verpleegkundige. De mantelzorger, een verkapte verpleegkundige.
Ja, dat vind ik nou ook weer zo negatief. Want het gaat om taken die mantelzorgers vaak ook zelf wel thuis mogen doen. Maar als iemand in een instelling is, mag dat opeens allemaal niet meer. Dat is eigenlijk ook best wel raar. Kijk, en ik pleit er niet voor dat burgers nu mantelzorgers zomaar in één keer alle taken van verpleegkundigen opnemen. Maar in die ziekenhuizen bouwen ze eigenlijk een soort mantelzorgwoning na in het ziekenhuis. En gaan mensen leren hoe ze bijvoorbeeld medicatie kunnen toepassen. En dan is het niet een kwestie alleen maar van verschaling, maar dan is het ook iets wat prettig is voor de patiënt. Ik zou eerlijk gezegd liever ook die medicatie thuis door mijn partner krijgen... dan nog heel lang in een toch anoniem, redelijk anoniem ziekenhuis.
Maar daarbij rekent u dus wel ontzettend op die mantelzorger. En ik heb het niet direct paraat, maar volgens mij is een onderzoek recent... waarbij er wordt veel mantelzorg verleend in Nederland... waarbij 1 op 4 uit mijn hoofd mantelzorgers totaal overbelast is.
Ja. En daarom verdienen die mantelzorgers dus ook aandacht. En moeten we dit dus niet doen van we schuiven het weg naar de mantelzorger. Maar we gaan die mantelzorger veel sneller betrekken en serieus nemen. En ook vragen wat die nodig heeft om dit te kunnen doen. En nogmaals, dit is niet zo van we gaan dit allemaal voor iedereen doen. Je moet het aankunnen. We weten dat heel veel mantelzorgers ook inderdaad zwaar belast zijn. En dat die eigenlijk zorg nodig hebben of respijtzorg nodig hebben, zoals we dat noemen. Maar er zijn ook heel veel mantelzorgers die die graag voor iemand willen zorgen. Die zeggen, mijn partner of mijn kind of mijn vader... als die hulp nodig heeft, dan wil ik dat ook graag doen. Veel mensen zijn ook verbaasd dat als dat thuis begint... dat ze dat gewoon allemaal wel kunnen doen. En dan gaat iemand naar een ziekenhuis of naar een verpleeghuis. En dan mag er opeens helemaal niks meer. Dan gaat die deur gewoon, dus een lode deur die dicht gaat. Dus het gaat om bepaalde taken die je wel kan doen.
Precies.
Maar het zou er wel ook toe kunnen leiden dat je dat voor je naasten doet. Maar er zijn ook mensen die dat... merken dat ze dat mooi vinden om te doen. En het misschien ook wel voor anderen zouden willen doen.
Ja.
Nou, en waar ik dan voor pleit is dat je op die manier misschien ook... een kleine stap of voor bepaalde taken... dat je daar erkenning voor kan krijgen.
Ja.
En dan doen we ook iets aan het arbeidsmarktprobleem.
Precies. Kom ik toch nog even terug op die kwaliteit. Hè? Het klinkt natuurlijk nogal hard als je zegt... nou, die kwaliteit van die zorg die moet wat verder omlaag.
Ik zeg dat dus ook niet.
Ja, hoe noemt u het dan?
Anders kijken naar kwaliteit. Kwaliteit niet alleen in hoogtechnologische medische standaarden meten... maar kwaliteit van leven. Veel meer naar kwaliteit van leven. Van patiënten, van cliënten, van de samenleving kijken.
Ja, maar maak dat nog eens concreet.
Nou, dat betekent dus dat je kan de kwaliteit van zorg afmeten... aan 4 keer per dag de temperatuur van iemand meten. Nou, dan kan je zeggen, dat is heel hoge kwaliteit, want we hebben dat allemaal gemeten. We weten zeker dat er in die uren helemaal niks kan gebeuren. Nou, in de meeste gevallen kan het ook met 1 keer per dag. Die tijd kan je dan gebruiken om iets anders te doen. Kijk naar de hele discussie over verantwoorden. We verantwoorden ons helemaal suf.
Ja, dat is
35-40% van de tijd van zorgverleners, zowel in de oudere zorg als in ziekenhuizen, eigenlijk overal, wordt gebruikt om dingen op te schrijven en te verantwoorden waar we eigenlijk niks mee doen. Maar op papier ziet dat er dan uit als fantastische kwaliteit, want we hebben het allemaal
geturfd. Netjes op papier, precies.
Maar we leren er niets van. En wij pleiten ook als Raad voor Volksgezondheid en Samenleving daar echt voor hele forse plannen, waarbij binnen 5 jaar eigenlijk de helft van de administratieve lasten naar beneden zou verdwijnen. Dus naar beneden zou moeten. En dan zou je ook, ik geloof dat je dan al 75.000 mensen erbij hebt.
Ja, die administratieve druk komen zo nog even op. Even terug naar uw voorbeeld van die 4 keer temperaturen. Dat zijn dus medische handelingen die je dus niet meer gaat doen. Dan is het misschien een basale medische handeling, omdat je aan 1 keer genoeg hebt. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, hoe je het ook bent of keert, er gaan medische handelingen dus wegvallen. Oftewel, er is minder goede controle op mij. Ja, er zullen genoeg mensen zijn die dat heel lastig vinden, die dat eng vinden. Want ik krijg dan minder goede zorg.
Snap ik. Daarom is het ook zo belangrijk dat we dit niet presenteren als we gaan de kwaliteit van zorg eens even verlagen.
Maar dat bedoelt u wel.
Nee, ik blijf dat echt stellig ontkennen. Ik stel dat niet. Ik stel dat we daar anders naar moeten kijken. Dat we daar andere mensen ook bij moeten betrekken. Dat het niet alleen iets is van de professionals die dat in bepaalde richtlijnen vastleggen. Kan best belangrijk zijn. Maar dat vraagt een maatschappelijke dialoog met de hele samenleving. Dus dat vraagt ook aan ons allemaal. Hoe gaan we dit met elkaar doen? Wat kunnen we doen? Wat willen we zelf doen? Wat is mogelijk? En dat we niet alleen aan onze eigen zorg denken, maar aan de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen.
We hebben ook even gebeld met de branchevereniging van de ouderenzorg, Actis. Voorzitter Anneke Westerlaken, die wil graag dit van u weten.
Ik vind de adviezen goed en ik vind het ook van durf getuigen dat de RVS, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, ook zegt, we moeten anders gaan kijken naar die kwaliteit van zorg. Want we hebben te maken met toenemende schaarste. Veel mensen hebben het gevoel van, hey, ik heb toch recht op zorg, ik heb ervoor betaald. Hè. Iets wat mij is beloofd wordt minder. Wat is het advies van mevrouw Bussemaker? Hoe kunnen we dit gesprek in de samenleving daar nou op een goede manier over voeren?
Ja, dat is een hele terechte en ook hele belangrijke vraag. Dat vraagt dat we het op de juiste manier aanvliegen en die dialoog met elkaar voeren. En dan zou ik zeggen, we zijn in de zorg hebben we eigenlijk drie publieke waarden. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. En heel vaak, afgelopen jaren, hebben we het alleen maar over betaalbaarheid gehad.
Ja.
En dan werd er ook gezegd, het moet minder, het moet minder, het moet minder. Die aanvliegroute van minder, daarom ontken ik hem ook zo krachtig, is niet nuttig. Want dan denken mensen allemaal, oh, ik krijg dingen niet meer. Oh, ik ben zeker aan mezelf overgeleverd. Terwijl we hele goede voorbeelden zien van hoe het ook anders kan. Dus die voorbeelden, die moeten we verder ontwikkelen. En die dialoog daarover moeten we met iedereen voeren. Ja. Maar het vraagt wel dat we ook echt dat we naar elkaar luisteren. En ook bijvoorbeeld professionals bereid zijn om iets aan anderen, bijvoorbeeld aan mantelzorgers,
te leren.
Vervolgens ook over te laten.
Ja.
Dus het gaat echt om samenwerken. En dat moet van het allereerste moment. Want anders dan lukt het niet meer. Dus op het moment dat iemand zorg nodig heeft, zeggen wij ook, je hebt nu eigenlijk allemaal aparte professionals, ook heel erg gefragmenteerd. En dan heb je daar nog mantelzorgers en naasten en familieleden. En die zijn helemaal aan de andere kant.
Mm-hmm.
En die spreken elkaar natuurlijk af en toe, maar alleen bij één gesprek. En wij zeggen, je zou dat eigenlijk veel meer als team moeten
een netwerk,
doen.
Hè? Noemde u
en
dat
een netwerk.
Ja.
Dat netwerk. En daar moet je van elkaar van leren. En ik ben overigens heel blij dat Actis ook hierover na wil denken. Want we zullen wat. We moeten wat. De zorg loopt gewoon echt op deze manier helemaal vast. En ik zou het echt heel erg vinden als dat tot heel veel meer mensen zou leiden die helemaal geen zorg meer krijgen. Dus die toegankelijkheid, die kwaliteit en die betaalbaarheid moeten in evenwicht worden gezien.
Maar is het mogelijk om het toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden? Moet je niet op één van die drie. Moet je inboeten of moet je inleveren?
Nou ja, kijk, wat we hebben dus de afgelopen jaren hebben we heel erg op toegankelijkheid ingeboet. Omdat we de kwaliteit voor de mensen die zorg kregen overeind wilden houden. Maar dat lukt dus nu ook niet meer. Want kijk, als je de 100.000 mensen op een wachtlijst staan bij de GGZ,
ja, dat is niet
bieden wij dan nog. Dan kan je dus nog steeds zeggen dat die kwaliteit van mensen die zorg krijgen misschien heel erg goed is. Maar is de zorg dan kwalitatief goed? Dan zou mijn antwoord zijn nee.
Nee, omdat iedereen zo lang op een wachtlijst staat en je dus geen zorg krijgt op het moment dat je het nodig hebt.
Ja.
Nina van den Dungen.
Deze aflevering gaat over het nijpende personeelstekort in de zorg. De gast is Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Ik wil het nog even met u hebben over de deelcertificaten waar u eerder voor pleitte. Dat nijpende tekort zit hem met name in de ouderenzorg. En een van de oplossingen, zegt u, zit er ook al natuurlijk in het sneller opleiden van personeel. Redacteur Sterret en Houten de Lange die ging langs bij ouderenzorgorganisatie Cardia. En ze sprak daar met helpende Zinep en ook met een van de bewoners.
Ik werk hier als helpende plus. Als je bent helpende, dan moet je mensen wassen, mensen douchen. En eigenlijk die plus is meer helpen met medicatie delen. En je doet ook bloedcontroles, saturatie.
En we gaan eventjes kijken bij een mevrouw die op de tweede verdieping woont.
Goedendag. Kom maar binnen. En hier zitten dus kindjes in. Dat pak ik niet uit, want dan worden ze zacht.
Ik heb nog meer verpleegsters, maar heel vaak is het Zeynep. Zij is hier van de afdeling. Als ze er is, komt ze meestal bij mij. Dat is 's morgens douchen en zorgen dat ik weer netjes naar de gang kan. Hè? Dat ik weer er netjes uitzie.
Merkt u er veel van dat er veel verschillende verpleegkundigen op de afdeling zijn?
Ja, wat moet daar nou van zeggen? Natuurlijk, ieder mens is toch een persoonlijkheid. Ja.
Ze hebben allemaal zo hun eigen certificaten of hun eigen verantwoordelijkheden.
Ja, maar daar hebben wij natuurlijk niks mee te maken als bewoner. Wij merken alleen maar of ze wel of niet de achterkant wel wassen en de onderkant niet. Dan kunnen wij hooguit zeggen, hé, je moet nog een been hoor.
Nou, wat is opvallend is dat deze mevrouw zegt... ja, het maakt me echt niet uit wie of wat me helpt... als ik maar goed geholpen word.
Nou, dat is een heel verstandig antwoord, denk ik. Daar gaat het ook om. En dat zegt ze helder en duidelijk.
Ja, hetzelfde pleidooi kwam natuurlijk recent van radio-dj Erik Corton. Ja. Graag veel meer wil doen... maar die daarvoor een complete mbo-opleiding moet volgen... inclusief rekenen, taal en aardrijkskunde.
Dat was overigens een mooi voorbeeld. Want hij begon, ik geloof voor zijn moeder... maar in ieder geval voor een familielid te zorgen. Ja. Daardoor kwam hij volgens mij in een verpleeghuis. En hij is daardoor enorm gemotiveerd geraakt.
Dus ik wil extra dingen doen.
Ik wil dat ook voor anderen doen. En toen liep hij op een grote muur.
Ja. Nou ja, de muur van, het kan wel, maar je moet wel even gewoon een paar jaar studeren.
Zeg maar, de muur van je moet beginnen helemaal bij nul, alsof je 16 bent. En dan moet je eerst dat hele traject doorlopen voordat je iets mag gaan doen.
Ja.
En het werken met deelcertificatie, nou het voorbeeld van Zeynep is denk ik een mooi voorbeeld wat we net hoorden, is dat je op onderdelen laat zien wat je kan. Hè? Dus je hoeft niet meer de hele opleiding en dan bevoegd zijn, maar wij zeggen we moeten veel meer naar bekwaamheden kijken.
Ja.
We moeten kijken naar wat mensen kunnen.
En wat wil je doen?
Daaruit kun je doorontwikkelen. Ja. En ja, ik zeg het ook als oud-minister van Onderwijs. Dat we natuurlijk al heel lang bezig zijn. Zijn we ook al lang bezig in het mbo om te kijken. Kan je dat nou ook wat flexibeler maken?
En is het antwoord ja? Het onderwijs is natuurlijk ook echt heel bureaucratisch geregeld. Ja. Het is lastig om dit te implementeren.
Ja, zeker. Dat heb ik ook ervaren in mijn tijd als minister. Dat dit allemaal niet vanzelf gaat. En het gaat over regels en instituten. Maar het gaat ook heel vaak over zeg maar de mentale mindset. Of wil je dit? En durf je het ook anders te doen en wat los te laten?
Ja.
Maar het kan wel. En er zijn ook echt heel veel goede voorbeelden waar we dat wel zien. Kijk ook, nou, verzijenstromers zagen we net. Maar denk ook aan statushouders.
Nou, ja.
UMC werken. Groningen was daar deze week mee in het nieuws. Die er toch in slagen om statushouder aan het werk te houden. En dat doe je iets voor de zorg, want je doet iets aan die krapte. Maar je doet ook iets voor statushouders die vaak heel graag aan de slag willen in het land van herkomst, misschien in de zorg werkte.
Ja.
En hier maar de hele tijd op een houtje zitten te bijten.
Ja, nou hebben we wel wat bedenkingen van de patiëntenfederatie. Arthur Schellekens, de directeur, die vindt het niet helemaal een goed plan.
Nou, ik snap waar het vandaan komt, maar wij vinden het een onwenselijk plan. Als patiënt, dan ben je afhankelijk van de zorgverlener. Je bevindt je in een kwetsbare positie. En dan vinden wij het van groot belang dat er iemand aan je bed staat of iemand die jou helpt, die gewoon bevoegd daartoe is.
En u zegt, ja, dat kan ook, want ze hebben een deelcertificaat.
Ja, alleen, ik zeg dus, dan zijn ze bekwaam op dat deelcertificaat. En dan zijn ze niet bevoegd op nog 100 andere dingen die ze helemaal niet doen. Zoals Zeynep met wassen en verzorgen begonnen. Nu langzaam maar zeker wat medicatie kan toedienen. En die krijgt daar begeleiding in.
Ja.
En dan is ze daarop bekwaam. Maar ze is op een heleboel andere dingen, met hele complexe medicijnen, misschien hele complexe wondverzorging, nog niet bevoegd.
Nee, precies. Maar dat kun je met zo'n certificaat oplossen.
En een certificaat kan je volgen. Kan een nieuw certificaat van medicatie, moeilijke medicatie, misschien wondverzorging. En uiteindelijk ben je dan bevoegd.
Ja.
Dus het is gewoon ook een manier van anders leren en veel meer in de praktijk leren.
Ja.
En het zou heel mooi zijn als de patiëntenfederatie, als ze voor iedereen zorg willen hebben, daar toch ook een beetje in mee zou willen gaan.
U noemde eerder ook de administratie als een groot ding. We weten dat er inderdaad heel veel vastgelegd wordt. Dat moet vast wel minder kunnen. U hebt aan de andere kant, volgens mij als staatssecretaris voor Volksgezondheid, geprobeerd om die 5 minuten regel af te schaffen. Dat lukte niet.
Nou ja, sterker nog, ik heb dat gedaan. Ik heb dat getekend.
Ja,
maar alleen het gebeurde niet door degene die daar uitvoering aan moesten geven. Dat laat wel zien hoe ontzettend complex het is. Want 10 jaar later bestond het nog en het is nu nog steeds niet helemaal opgelost.
Nee.
Dus het werkt ook niet. Heel veel mensen met de beste bedoelingen die denken, nou ja, we gaan gewoon regels oplossen. Ik denk dat we echt iets heel anders nodig hebben. Dat we ook daar op een andere manier over de zorg moeten nadenken. Want we hebben ook een soort illusie van zekerheid en maakbaarheid en kwaliteit. Als we alles maar vastleggen in normen en standaarden, en als we dat maar gaan controleren. Terwijl we misschien gewoon ook iets meer daar naar de praktijk moeten kijken. En naar de kwaliteit en vertrouwen.
Ja, vertrouwen
in zorgprofessionals moeten hebben. En misschien ook niet elk risico moeten willen afdichten.
Nee, en misschien heeft dat dan ergens ook wel weer een beetje te maken met een stukje loslaten van controle. Een stukje loslaten.
Precies.
Van, ja, misschien wel ook die kwaliteit.
Nou ja, in ieder de illusie van kwaliteit. De illusie dat hoe meer we vastleggen en hoe meer we verantwoorden en hoe meer we in richtlijnen vastleggen, dat dat per definitie betere kwaliteit betekent. Mm. En dat is het niet zo, want al die verantwoording die we nu doen, die gebruiken we eigenlijk niet om beter te worden. Daar heb je misschien wel veel meer gewoon leerprocessen in de praktijk. Met professionals die van elkaar leren, die studenten daarbij betrekken. Zodat je daar ook, ja, ze noemen dat community learning in het Engels. Eigenlijk als studenten ook op die manier, op een andere manier voorbereid op het leren tijdens de werkpraktijk.
Ja. Nou kwam u afgelopen vrijdag met de werkagenda, waarin de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving allerlei speerpunten benoemt voor de zorg, hè, voor de komende jaren. Viel me wel op dat het personeelstekort daar niet expliciet op staat.
Nee, dat stond wel in de werkagenda die we nu afronden de afgelopen 5 jaar. Daar hebben we ook veel over geadviseerd. We constateren ook dat er heel veel andere adviezen zijn verschenen.
Maar het is niet opgelost.
En dat, nee, maar ik denk dus ook dat een nieuw advies daar nu weinig aan gaat toevoegen. Want dan gaan wij ook weer papier toevoegen.
Maar is het niet de kern van het zorginfarct dat dreigt? Het feit dat we te weinig mensen hebben om het te doen?
Dat is één van de problemen. Maar we hebben wel een van onze hoofdthema's van de nieuwe werkagenda gaat over grenzen aan de zorg. Maar dan kan je ook aan planetaire grenzen denken. De bijdrage van zorg aan het voorkomen van milieuvervuiling. Bijdrage aan duurzaamheid. En de personele grenzen worden daar natuurlijk ook in meegenomen. Dus wij blijven echt aandacht voor dat thema houden. Maar proberen wat meer in te vlechten in andere thema's.
Ja.
En we hopen en we zien ook wel dat VWS die adviezen goed heeft opgepakt. Maar nu moet het wel echt gebeuren.
Nou ja, dat was mijn volgende vraag. Er wordt ongelooflijk veel geadviseerd. Er wordt ongelooflijk veel gepraat. Dat is ook belangrijk, want dan hou je het op de agenda.
Ja, ja.
Maar hoe zorgen we er nou voor dat er wat gebeurt? Dat er daadwerkelijk wat gedaan wordt? Er wordt nog steeds geformeerd in Den Haag.
Ja.
Het schiet niet op.
Nee, gelukkig wordt wel op andere plekken. Kijk naar een integraal zorgakkoord wat uitgevoerd wordt. Daar heb ik ook wel wat op en aanmerkingen bij. Maar er wordt in ieder geval, ja, ook dat is weer heel veel verantwoording. Dus dat zou ook allemaal minder kunnen. Maar dat is in ieder geval wel een poging om met elkaar het anders te gaan doen. Denk aan de beweging met passende zorg. En daar gaat het ook nog niet snel genoeg. Daar moet die transformatie en transitie ook veel sneller lopen. Ja, en er moet natuurlijk een regering snel komen. En tot nu toe, bij alles wat ik langs zie komen, wordt er ook nog niet, zie ik nog niet, dat er ook dat zorgen een hoofdthema van gesprek
verbaast u dat? Want er is toch bijvoorbeeld altijd met de PVV die ontzettend hard op zorg zaten de afgelopen jaren ook.
Ja.
Verbaast u dat?
Ja, maar ik weet niet precies wat er nog allemaal gaat komen. Ik ga ervan uit dat zorg voor hun een belangrijk thema is.
Ja, maar u ziet het niet terug, zegt
nee,
u.
Tot nu toe zie ik het niet in alles wat ik volg het nu ook via het nieuws. Valt mij op dat dat nog niet echt een thema is.
Nee, heeft u wel vertrouwen in dat eventueel als dit kabinet het nieuwe kabinet wordt, hè, met PVV, VVD, NSC en BBB, dat die van zorg, want ik hoor ze vooral over eigen risico.
Ja.
Dat zou wel veel doen voor de toegankelijkheid wellicht.
Dat zou veel doen voor de toegankelijkheid. Dat zou ook gelijk weer 6 miljard kosten. Dus dan ben ik ook heel benieuwd hoe ze dat gaan betalen. Ik hoop dat ze in ieder geval op een brede manier naar zorg willen kunnen kijken. En dus niet alleen naar een eigen risico of alleen naar, wat ik de PVV vaak hoor zeggen, verpleeghuizen moeten terug. Maar dat ze ook willen kijken, want dat kan niet. Want daar hebben de mensen ook helemaal niet voor. En dat gaat ook helemaal niet lukken. Dus dat er iets meer moed en openheid ontstaat om ook naar andere oplossingen te zoeken. Want nogmaals, er gebeurt in de praktijk ontzettend veel mooie dingen die we zien. U had er net zelf een paar van het voorbeeld van de deel certificaten. Ik noemde een aantal ziekenhuizen die met mantelzorgacademies bezig zijn. Statushouders die aan de slag kunnen. Maar het is allemaal een beetje tegen de stroom in.
Ja.
En een advies dat wij vorig jaar hebben uitgebracht, dat heet met de stroom mee. Als we dan nou zorgen dat we daar een paar zaken anders gaan doen, dan is al die energie en al die creativiteit die er wel degelijk in de samenleving en in de zorg is, ja, die kan zich dan ontwikkelen.
Tot slot, we hebben het eigenlijk nog niet eens gehad over technologie, digitalisering.
Nee, ja.
Dat zou toch ook het verschil kunnen gaan maken?
Zeker, zeker. Het zijn ook heel veel goede technologische mogelijkheden die ook weer helpen om mensen sneller naar huis te krijgen, bijvoorbeeld. Om weer zeggenschap met voor gehandicapten is dat ontzettend belangrijk. Ja. Dat je een beperking hebt, dat je toch zelf je autonomie kan behouden.
Maar ook om administratie over te nemen.
En administratie over te nemen met die 5 minuten. Die is nu ongeveer opgelost. Omdat het gewoon technologisch uiteindelijk in de systemen is gekomen. Heeft natuurlijk veel te lang geduurd. Maar ook daar, technologie is vaak is geen oplossing in zichzelf. Dat moet je samen ook met anderen doen. Met patiënten, met cliënten, met professionals. Want ik ken ook de slechte voorbeelden waar men dacht, we zetten een computer thuis bij iemand en dan hoeven we niet meer langs te komen met de wijkverpleging.
En dat blijkt onzin.
En ja, mensen begrijpen het niet. Mensen zijn er bang voor. Maar er zijn zeker in de ouderenzorg ook heel veel mooie voorbeelden waar technologie, ook intimiteit, hè, weer het gevoel van intimiteit met knuffelbeesten en dergelijke die reageren. Waar er heel veel mogelijk is. Dus zowel in de hoogtechnologische mogelijkheden met AI en ICT, als in de langdurige zorg is er echt veel mogelijk. Maar het moet wel ingepast worden in een breder verhaal. Ja. En het moet niet alleen aanbod gestuurd zijn.
Heeft u wat dat betreft vertrouwen dat we het zorginfarct kunnen afwenden? Of maakt u zich oprecht zorgen?
Ik maak me wel echt zorgen. Ik vind dat de afgelopen jaren dat we veel te kleine stappen hebben gezet en ons heel erg druk hebben gemaakt, vaak over kleine onderwerpen. En eigenlijk zeg maar de samenhang der dingen niet meer zien. Maar ik ben tegelijkertijd ook wel hoopvol, omdat ik heel veel mooie voorbeelden in de praktijk zie. En ik denk dat dat ook mogelijkheden biedt. Dus niet om het alleen maar allemaal als rampspoed te zien, maar ook om het op een andere manier te doen die wel eens bij zou kunnen dragen aan meer kwaliteit van leven.
Dank voor uw komst. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Veel meer afleveringen vind je op bnr.nl/beter. Leuk ook als je je abonneert op de podcast BNR Beter en een review achterlaat. Dan kunnen steeds meer mensen ons vinden. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.